Goedenavond. We gaan verder met de Filippense brief. Ik stel voor dat we gewoon onze weg vervolgen die we vorige keer zo ongeveer bij vers 11 gestopt zijn. We gaan dan vanavond verder met vers 12 tot en met vers 18. De vrucht van Paulus' gevangenschap. Je kunt het ook hebben over de gevangenschap van Paulus en zijn strijd. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken ook met de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Uiteindelijk zullen we ook zien, dan heeft Paulus wel heel veel strijd die hij moet doormaken van de kant van zijn tegenstanders. Maar dat hij daar toch mee omgaat vanuit de gezindheid van Christus. En dat is uiteindelijk ook weer wat wij daar natuurlijk met elkaar ook van kunnen leren. Nou, vers 12, daar staat: ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Tot zover. Het is eigenlijk wel een hele bijzondere situatie waar je over leest. En we hopen dat vanavond een beetje uit te diepen. Dat Paulus het daar heeft over broeders, het merendeel van de broeders, zoals hij ze in vers 14 noemt, die het woord nog overvloediger en onbevreesd durven te spreken. En dat hij het aan de andere kant ook heeft over mensen die Christus prediken uit afgunst en twistzucht. En ja, er zijn eigenlijk twee groeperingen. Wat dat betreft is er natuurlijk ook in al die tijd is er ook niks veranderd, want er is altijd wel gedoe. Hè? Daar hebben wij mee te maken, daar hadden onze voorvaderen mee te maken. En als je dan helemaal teruggaat naar dit gedeelte, dan blijkt dat dat ook voor de apostel Paulus toch wel een punt van strijd was. Het mooie is, en ja, daar begint de apostel mee en daar eindigt hij min of meer ook mee. Het mooie is dat het wat Paulus betreft eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Hè? Hij maakt er niet zo'n punt van. Hè? Hij begint in vers 12 met te zeggen dat hij wil weten, broeders, dat wat er mij is gebeurd veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Dus ja, aan de ene kant, wat is er dan met mij gebeurd? Ja, dat Paulus namelijk, zoals hij in vers 13 aan het eind zegt, dat hij een gevangene is om Christus wil. Dat is er met hem gebeurd. Hè? Hij is in gevangenschap gezet. Nou, daar hebben we bij stilgestaan. In zijn eigen gehuurde woning. Hij moest er wel zelf voor betalen. Maar toch, samen met een soldaat die hem bewaakte. Maar ja, weet je, daar maakt hij helemaal geen punt van. Je zult ook nergens in de Filippense brief lezen dat hij vraagt aan de Filippense van: willen jullie nou bidden dat ik weer vrij kom? Hè, of wat dan ook, dat ik weer bewegingsvrijheid heb. Helemaal niks. Dat doet er niet toe. Nee, wat hij zegt: ik wil dat jullie weten dat dit tot bevordering van het evangelie heeft gediend. En het is wel mooi als hij het heeft over bevordering. Daar staat een woord en dat betekent oorspronkelijk dat hij daarmee de weg afsneed. Dus het is een soort beeld wat je krijgt voor je, een soort zich, om het een beetje te visualiseren, hè, dat het evangelie dat gaat een weg zo, weet je wel, en uiteindelijk dan komt het daar terecht waar het zijn moet. Maar Paulus zegt het heeft geleid tot een bevordering van het evangelie. Met andere woorden, niet die weg zo, maar er werd gewoon, de bochten werden afgesneden en we waren veel sneller op de plek waar we zijn moesten. Hè, en dat is wat Paulus hier beschrijft. En dat woordje bevordering betekent dus eigenlijk ja, dat hij de bochten afsneed. Dat hij sneller terechtkwam op de plek waar dat evangelie zijn moet. Namelijk dat het geloofd wordt hè, en dat mensen erdoor ja, bemoedigd worden. Dus daar begint hij mee. Hè. Dat wat met mij gebeurd is, is veel eer tot bevordering van het evangelie geweest. En dan spreekt hij over zijn tegenstanders. En dan eindigt hij dat stukje in vers 18 met ja. Wat maakt het eigenlijk ook uit? He, er zijn mensen die prediken Christus oprecht. En er zijn mensen die doen het niet oprecht. En dan zegt hij van ja, wat dan nog? He, het gaat er maar om dat Christus op allerlei wijze verkondigd wordt. Dat is waar het om draait. He, of het nou linksom of rechtsom is, als Christus maar gepredikt wordt. He, dat is waar, ja, waar hij op wijst. Dus dat is blijkbaar belangrijk. Nou, we komen er zo meteen nog wel eventjes op terecht. Paulus die schrijft hier over het feit dat wat er hem gebeurd is, dat het tot bevordering leidde van het evangelie. Hij schrijft dan in vers 13, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Nou, we hebben het op de eerste avond hier ook even over gehad, tenminste over dat gerechtsgebouw. Ik weet niet of je dat nog allemaal helemaal helder voor de geest hebt. Ik kan me voorstellen van niet. Hè, maar daar staat in de oorspronkelijke taal een woordje dat sommige mensen ook wel in het Nederlands uitspreken trouwens, maar dat is het praetorium. Hè, als Paulus het hier over het gerechtsgebouw heeft, dan heeft hij het over het praetorium. En wat is dat praetorium? Nou, dat is in ieder geval een plek waar recht gesproken wordt. Hè, maar het is ook de plek die verbonden is aan de praetoriaanse garde. En dat is de persoonlijke lijfwacht van de keizer, van de Romeinse keizer. Dus dat was een apart slag mensen. Nou, een apart slag mensen, een aparte club mensen. Hè. Vanuit het leger waren dat zeg maar de keurtroepen. En die vormden dan die praetoriaanse garde. Nou, dat schijnt een enorme grote club geweest te zijn van misschien wel 9000 man. En die waren er allemaal voor bedoeld om te zorgen dat de keizer dus beschermd bleef. Nou is het zo hè, dat woord dat daar staat, dat gerechtshof, dat wordt ook wel wat algemener gebruikt. En dan moet je inderdaad echt denken ja, aan een gerechtsgebouw. En dat kon overal zijn in het Romeinse Rijk. En in Jeruzalem stond dus ook zo'n pand, dat werd ook zo genoemd, het praetorium. En dat was de plek waar Pilatus recht sprak. Hè, dus je leest op een gegeven moment ook over het proces hè, dat de Heer Jezus aangedaan werd. En dat gebeurde allemaal daar in dat praetorium, in dat rechtsgebouw waar Pilatus dan zitting had. Misschien eventjes goed om dat op te zoeken in Matteüs 27. Daar vind je dat. Matteüs 27, vers 27. In het gedeelte daarvoor gaat het over Pilatus. Vers 11, Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem. Nou ja, en dan wordt daar het een en ander verteld. En dan staat er op een zeker moment in vers 26, toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. Ja, en dan begint dan het bespotten van de Heer Jezus. Hè. Dan wordt hij ontkleed En ze doen hem aan de andere kant weer klederen aan en een doornenkroon op het hoofd. En nou ja, het is eigenlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar daar komt dat woord gerechtsgebouw dus ook voor. Hè? Nou, als je dit in een Engelse vertaling leest, dan wordt er in plaats van gerechtsgebouw gesproken over het paleis. En dat geldt ook voor Filippenzen 1. Dus in het 13e hoofdstuk van Filippenzen 1, waar het gaat over dat gerechtsgebouw, daar vind je in bijvoorbeeld de Engelse vertaling het woordje paleis staan, de King James Version. En daar staat het woordje paleis. En dat woord dat wordt in de NBG-vertaling wordt dat vertaald met hof. De hof. Of het hof, moet ik zeggen. Niet de hof, het hof. Dat is een verschil, hè? De hof, dat is een tuin. En het hof, dat is een gebouw, hè? Dus hof of paleis. Hier staat dan gerechtsgebouw. Nou, ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat dit gebouw in ieder geval in Rome stond. Paulus is op dat moment in Rome. En hij zegt van, degenen die in het gerechtsgebouw zijn en alle overigen is bekend geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. He, dus dat gerechtsgebouw dat bevindt zich daar. En wat we toen ook die eerste avond gedaan hebben is eventjes Filippenzen 4 erbij nemen. Filippenzen 4 vers 22. Daar sluit Paulus de brief af, maar daar zegt hij ook, al de heiligen groeten u voor al die van het huis van de keizer zijn. He, dus we hebben het over het huis van de keizer in de Filippense brief en we hebben het over het praetorium. De plek waar de kazerne van de lijfwacht van de keizer. En die keizer, dat was toen op dat moment Nero, notabene. Dus daar met betrekking tot die gerechtshof zegt Paulus van, ach, weet je, maak je nou niet druk om mij, om wat mij allemaal overkomen is. Hè, want het heeft allemaal geleid tot voorspoed, tot bevordering van het evangelie. Iedereen in het gerechtsgebouw heeft ervan gehoord. Nou, als dat betekent dat inderdaad 9000 man het gehoord hebben, hè, dan is dat nogal wat. Maar goed, misschien is het ook een beetje een zegswijze. Hij zegt in ieder geval, het is in het hele gerechtsgebouw is het bekend geworden en aan alle overigen dat ik een gevangene ben om Christus wil. En daar ging al een heel stuk getuigenis voor de apostel van uit. He, dat hij kon zeggen van ja, ik ben niet zomaar een gevangene die iets onwettelijks had gedaan. He, die tegen de wet in was gegaan, die als boetepleging nou gevangen gezet is of zo. Nee, zegt hij, hen is bekend geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. He, en dat is maar waar het om draait. En Paulus zegt van nou, dat vind ik het belangrijkste. Maar dan zegt hij in vers 14, en dan gaan we even naar die tegenstanders toe, dan zegt hij, en dat het merendeel van de broeders die in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen, om het woord overvloediger, onbevreesd te durven spreken. He, dus Paulus bevond zich daar. En dat is toch ook wel weer prachtig, hè, als je dat een beetje probeert voor te stellen. Paulus die bevindt zich daar in gevangenschap. Er zijn allerlei mensen ook bij hem. Hè, en bijvoorbeeld een Lucas, hè, die was bij hem. En ook andere medewerkers. Maar hij zegt van ja, de broeders, het merendeel van de broeders, dat kan betrekking hebben op zijn medearbeiders, maar dat kan ook betrekking hebben op de gelovigen daar in het huis van de keizer en daar in dat gerechtsgebouw. Hij zegt dat merendeel van de broeders in de Heer heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om het nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken, dat woord, hè, om dat bekend te maken. Dus misschien hè, dat er aanvankelijk ja, een beetje schroom was, maar blijkbaar is de apostel ook voor hen een voorbeeld, voor de mensen die daar om hem heen stonden, en resulteerde dat erin. Ja, dat ze onbevreesd het woord durfden te spreken. En dat vind ik eigenlijk wel een prachtig idee. Hè? Dat, stel je voor dat wij daarbij waren geweest, dan had je misschien ook een beetje van, ja jongens, nou wordt het wel menens. Hè? Nou hebben we te maken met het Romeinse recht en nou hebben we te maken met al die soldaten en de keizer strakjes ook nog, die moet ook nog een uitspraak doen. Hè? Dus echt op hoog juridisch niveau zit je daar. Nou, ik zou me daar niet helemaal happy bij voelen, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Als dat je voor ogen stond. Maar dat er dan een broeder is, zoals Paulus in dit geval, hè, die gewoon laat merken van, jongens, hier staan we voor, ik ben een gevangene om Christus wil. En dat je daar dan door bemoedigd wordt en dat je dan ook zelf weer onbevreesd dat woord kan prediken. Hè, dus ja, dat is eigenlijk wel iets moois. Hij zegt dan in vers 15, en ik lees nou even door tot en met vers 17, sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatsten uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Nou, hier heeft hij het eventjes over zijn tegenstanders. En hij begint met te zeggen in vers 15, hè, sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht. En ja, dat zijn dingen die kunnen we denk ik moeilijk plaatsen. Hè, tenminste, ik denk dan van ja, hoe is dat nou mogelijk? Hè, dus hij heeft het hier over mensen, sommigen, zegt hij dan, die prediken weliswaar Christus, maar zegt erbij, ze doen dat uit afgunst en twistzucht. Nou, dat ze Christus prediken, ja, dat spreekt er eigenlijk voor dat het hier om gelovigen gaat. En aan de andere kant denk je van, ja, hoe kan een gelovige dat nou dan doen? Nou, inmiddels weten we dat gelovigen dat kunnen doen. Hè? Ik bedoel, ook in onze tijd, als je soms ziet wat broeders of zusters durven te zeggen over anderen, weet je wel. Nou ja, hè, ik zou haar zeggen, breek me de bek niet open. Hè, maar daar valt genoeg over te vertellen. En het zijn allemaal gelovigen. Dat is ook het grote probleem wat heel veel gelovigen hebben, van hoe is het toch mogelijk dat gelovigen onderling, weet je wel. Nou, het is een gegeven. Hè, en ja, dat bestaat nu eenmaal. Paulus heeft het in vers 14 eerst over het merendeel van de broeders. Die durven het woord onbevreesd te spreken. Ik krijg de indruk dat Paulus in dat vers over die broeders spreekt als over broeders die wisten, hè, dat Paulus gevangen zat om Christus wil. Maar dan schrijft hij in vers 15, sommigen prediken Christus weliswaar uit afgunst en twistzucht. En die sommigen, dat zijn misschien wel de overige broeders. Want ik denk inderdaad wel dat het hier iets te maken heeft met gelovigen, maar ja, helemaal de vinger erachter krijgen, dat is wat lastiger. De grote vraag is eigenlijk van ja, hoe ga je hier nou mee om? Hè? Als Paulus het in vers 17 heeft over gelovigen, in vers 16, als hij het heeft over gelovigen die Christus verkondigen, maar dat uit eigen belang doen, dan denk je van, nou, het klopt niet. Hij zegt ook, het is niet zuiver. Sterker nog, ze stellen zich op als tegenstanders. Want hij zegt, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. He, dus ja, ze verkondigen Christus uit eigen belang. Ik heb dat woordje eigen belang, dat heb ik eens uitgezocht hoe dat zit. Maar dat woord, dat is, ja, dat is wel heel apart, dat is verwant aan een woord dat betekent een ingehuurde arbeider. Nou, daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Hè? Als je arbeiders inhuurt en daarmee arbeid tot stand laat brengen. Hè? En dat voor elkaar komt. Alleen, hier heeft het een beetje negatieve betekenis. He, dus het gaat eigenlijk om een dienst die je verricht, arbeid die je verricht, waar een huurloon tegenover staat. En als het dan gaat om sprekers, dan heeft Paulus het hier feitelijk over mensen die spreken. Daar staat een huurloon tegenover. En omdat ze dat huurloon krijgen, spreken ze wat hun, hun opdrachtgevers, wat die willen dat er gesproken wordt. En dit is op zich wel redelijk herkenbaar. Hè? Want er zijn mensen, dat zijn oprechte gelovigen, hè, en je kunt ook denken aan voorgangers en dergelijke, maar die prediken wel precies wat hun opdrachtgevers, of zeg maar even hun betalers, hoe is dat spreekwoord ook, hè? Wiens woord men spreekt, nee, wiens brood men eet, diens woord men spreekt, toch? Hè, dus ja, als die ervoor zorgt dat ik te eten krijg, dan zeg ik wel wat hij wil. En dat is wat een beetje hier in dat woordje eigenbelang ook opgesloten zit. Dus dat is nogal wat. En soms dan kom je wel eens situaties tegen, dan zijn mensen daarin heel principieel. Hè, en doen ze ook werkelijk wat er van ze verwacht wordt. Hè. We hadden vroeger, toen we vanuit het Morgenrood met de tentevangelisatie nog bezig waren. Toen hadden we eens een keer een campagne, dat was in Friesland. En ik zal er verder geen plaats bij noemen, maar het was in Friesland in ieder geval. En het was toen, tijdens die tentcampagnes was het de gewoonte, je hebt het zelf ook wel eens meegemaakt, was het de gewoonte dat er niet alleen 's avonds samenkomsten waren, maar dat overdag ook een team was, weet je wel. En dat team dat ging dan langs de deuren nodigde mensen uit om naar die samenkomst te komen of probeerde te spreken over het evangelie en zo, allemaal mooi. Maar op een gegeven moment kwam zo'n team ook eens een keer bij de plaatselijke dominee. En dat gebeurde wel eens vaker. Maar die man bleek geen gelovige te zijn. Dus hij was wel dominee, maar hij was hij was niet wedergeboren. Dat kon hij niet belijden. En uiteindelijk is hij daar, gedurende die week, is hij werkelijk tot levend geloof gekomen in de Heer Jezus. Nou, alleen dat idee al, hè? Weet je wel, dat heeft daar natuurlijk ontzettend, door dat dorp waar we stonden, heeft dat ontzettend de ronde gedaan. Van de dominee is tot geloof gekomen. Ja, hè? Waar hoor je dat nog? Net als dat ik in een boek las, ooit van iemand die is uiteindelijk hersenwetenschapper of zo geworden. Maar die had aan zijn voorganger, was een gelovige uit een kerk, en die had aan zijn voorganger gevraagd van, is het goed voor mijn geloof als ik psychologie ga studeren? En toen had die dominee gezegd van, nou, dat kun je beter doen dan theologie gaan studeren. Even anders, hè? Maar goed, de dominee was tot geloof gekomen. En daar kwamen ze op een gegeven moment ook achter. Ja, die man die werd onderhouden door zijn gemeente. Hing zijn pensioen ook vanaf en alles. En daar kwam men dus ook achter, hij predikte ook zondags vanaf dat moment, hij predikte bijvoorbeeld de wedergeboorte. En dat zette zoveel kwaad bloed, dat hij op een gegeven moment voor het blok werd gezet. En dat er gezegd werd van of je houdt je aan onze leer, of je, wij zeggen dan in wijkbeduursteden, of je gaat wieberen. En dat laatste, daar koos hij voor. Dus dat moet je je voorstellen. Dat was dus zeg maar een tegengesteld voorbeeld van wat hier aan de hand is. Want hoeveel zouden niet uit eigen belang gezegd hebben van, nou, laat dan maar zitten. Hè, want ik moet wel mijn brood blijven eten. Weet je? Dus eigenlijk wel bijzonder. Paulus bedoelt hier dus met mensen die niet op die manier te werk gingen. Hè, maar die Christus verkondigden uit eigen belang. Ja, en dat kan nooit de bedoeling zijn van God. Zowel even een paar bladzijden terug naar de Galatenbrief. Daar schrijft Paulus daar geeft hij een mooi voorbeeld van hoe het eigenlijk hoort. Hij schrijft in Galaten 1, vers 10. Hij zegt daar, want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Nou, Daar zie je wat de gezindheid van de apostel Paulus was. Dus het gaat om de prediking van de Heer Jezus Christus. Ja, en als het gaat om mensenbehagen, ja, dan klopt het niet. En zo kan je natuurlijk hebben dat je soms mensen hebt die kunnen op een prachtige manier kunnen ze dingen vertellen. Dat zijn gewoon hele, hele goede vertellers. En daar kun je helemaal van onder de indruk raken. Maar ondertussen merk je ook dat die persoon die mensen aan het behagen is. En dan speelt er misschien ook nog wel een stukje eigenbelang mee, oftewel financieel gewin. Ja, en zo moet het niet zijn. De enige waar je, en dat is wat Paulus ons daarin gelaten wel leert en wat ook in Filippenzen wel naar voren komt, het enige waar het om draait, dat is dat je verantwoording hebt af te leggen ten opzichte van God. Nou, over die tegenstanders. Er wordt vaker in de Filippenzenbrief over die tegenstanders gesproken. En daar wil ik eigenlijk vanavond eventjes bij langs bij die teksten. Want ja, naar aanleiding van wat er staat in Filippenzen 1 vers 12 tot 18. Daar gaat het, en dat kunnen we erboven zetten, daar gaat het over Paulus' gevangenschap en strijd. Nou, hij spreekt wel vaker over die strijd in de Filippenzenbrief. We gaan dat gewoon eventjes bij langs. In vers 27 en 28 bijvoorbeeld van hoofdstuk 1. Daar staat alleen, wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom of en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En, zegt hij dan, dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid. Dus Paulus die roept de Filippenzen op om in ieder geval te wandelen overeenkomstig het evangelie van Christus. Maar hij zegt ook van, je moet je niet bang laten maken of wat dan ook. En zeker niet door de tegenstanders. Want dat bewijst bij hen dat ze bezig zijn met dingen die met verderf te maken hebben. Terwijl aan de andere kant de gelovigen te maken hebben met zaligheid. De zaligheid en dat van God uit. Hij zegt dat zo mooi in vers 28. Voor hen, halverwege dat vers, voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Nou, een stukje verder, in Filippenzen 3, daar schrijft Paulus ook over tegenstanders. Ja, hij gebruikt daar het woord tegenstanders niet. Maar het zijn ook niet zijn vrienden zo te zien, want hij noemt ze honden. Zo is het dan ook weer. Hij is wel duidelijk. Hij zegt in vers 2, Filippenzen 3 vers 2, let op de honden. Let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die God in de geest, of die in de geest God, dienen. En in hem, of en in Christus Jezus, roemen en niet op vlees vertrouwen. Nou, Paulus heeft het hier over honden, maar hij gebruikt ook het woordje versnijdenis. En dat snap je, dat is eigenlijk een soort woordspeling op het woordje besnijdenis, waar hij het even later over heeft. Dus alleen daaruit kun je al opmaken dat degenen die hij hier bedoelt, die slechte arbeiders, dat dat mensen zijn die de besnijdenis predikten. Of zich er in ieder geval op lieten voorstaan dat zij tot de besnedenen hoorden. En daarom ook dat Paulus zich verdedigt vervolgens op de manier waarop hij dat doet. Hij zegt namelijk in vers 4, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. En dan noemt hij het op, besneden op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën en wat de wet betreft een Farizeer. En daar laat Paulus ja, eigenlijk eigenschappen zien, hij benoemt ze, die voor mensen die enorm onder de indruk zijn van wat vanuit de Joodse leer gebracht wordt, die juist voor die mensen ja, belangrijk zijn. Dus die honden, zoals Paulus ze noemt, dat is ook nogal wat, hè? Honden, zegt hij, een onrein dier, hè? Honden, let op de slechte arbeiders en let op de versnijdenis. Nou, nog een stukje verder. U mag uw jas inmiddels al uitdoen, hoor, trouwens, of uw vest nog. Het is warm genoeg, of niet? Een stukje verder in Filippenzen 3. Daar staat, vers 17, en dan lezen we die versen eventjes met elkaar. Daar staat, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Kijk, als je dit zo leest, dan denk ik dat hij met deze mensen niet zozeer bedoelt degenen waar hij het in Filippenzen 1 over heeft. Want daarvan zegt hij nog van, nou ja, weet je, als Christus maar verkondigd wordt, dan verblijd ik me erin. Al is het recht, al is het krom, als hij maar verkondigd wordt. Maar hier heeft hij het over mensen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En dan zegt hij, hun einde is het verderf. Hun God is de buik. Hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Dus er staat er wel mooi boven, leven als burgers van de hemel. Nou ja, hè, dat is één ding. Maar Paulus wijt toch een paar versen hier juist aan mensen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dus dit zijn ook ja, een soort slag tegenstanders. He, dus als je die Filippenzenbrief leest, dan blijkt dat Paulus te maken heeft, had met eigenlijk twee soorten tegenstanders. Hè. Tegenstanders die behoorden tot de gelovigen en Christus predikten, maar dat gewoon niet goed deden. Omdat ze dachten van, nou, daar kunnen we zelf beter van worden. En aan de andere kant waren er ook tegenstanders, ja, die zich echt opstelden als vijanden van het kruis van Christus. Als je dat even letterlijk neemt, hè, dat wat er in vers 18 staat, er staat in onze vertaling aan het einde, staat er, zij wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Zou je het heel letterlijk vertalen, dan staat er niet meer dan, zij wandelen, comma, de vijanden van het kruis van Christus. Hè, dus het is eigenlijk een beetje, ja, telegramstijl, hè, heel kort. Zij wandelen, vijanden, de vijanden van het kruis van Christus. En dan schrijft Paulus dus het een en ander ja, over die vijanden. Wat houdt dat nou in? Als dit om gelovigen gaat, dan is dat woordje als wel op zijn plek. Zij wandelen als, ze zijn er niet, maar ze wandelen als vijanden van het kruis. Maar ja, dat woordje als staat er dus niet. Dus het kan best zijn dat het zo bedoeld is, dat het dus inderdaad om gelovigen gaat die in hun levenshouding juist tegen het kruis van Christus ingaan. Nou, en dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn als dat zo is. Maar het zou ook ja, in lijn kunnen liggen met dat wat Paulus in hoofdstuk 3 schreef aan het begin, toen hij het had over de honden, hè? De slechte arbeiders, de versnijdenis. Dat zou maar zo ook kunnen, hè, dat die ermee bedoeld worden. Feit is in ieder geval, hè, het zijn vijanden van het kruis van Christus. En als je even over het kruis van Christus, hè, als je daarover nadenkt, nou, dan zie je natuurlijk zo'n plaatje in gedachten wel voor je van Golgotha, hè, met daarop het kruis waar Christus aan hing. Als je even bladzijden verder bladert naar de Colossensebrief, daar gaat het ook over het kruis. En dan wordt dat plaatje dat we hebben van Golgotha wordt een beetje meer ingevuld. Er staat in vers 19, want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde als de dingen die in de hemelen zijn. Nou, hier gaat het over het bloed van het kruis op Golgotha. He, toen de Heer Jezus aan dat kruis hing, ja, wat is daar toen eigenlijk gebeurd? Nou, heel kort gezegd, daar heeft de verzoening plaatsgevonden. He, de verzoening is daar tot stand gekomen. En door die verzoening hebben wij als gelovigen, hebben wij verlossing ontvangen. Vandaar dat Paulus schrijft in vers 14 van Colossense 1. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Dus dan wordt er ook weer specifiek over het bloed gesproken. En daarmee dus ook weer over het kruis. Nou, dat zie je vaker natuurlijk in de Bijbel als het gaat over het kruis. Dat toch ook vooral het symbool is van het feit dat we vrijgekocht zijn, dat we verlost zijn door het bloed. En dat woord voor verlossing in Colossense 1, dat betekent ook echt dat er een losprijs betaald is. Verlossing, bij ons heeft verlossing vaak te maken met losmaken, vrijmaken. Daar denken we aan. Verlos me, maak me vrij. Maar het Bijbelse verlossen, tenminste zoals het in Colossense 1 dan bijvoorbeeld bedoeld wordt, dat betekent verlossen door middel van het betalen van een prijs. Dus de losprijs, de verlossingsprijs is betaald. Dat is waar het daarom gaat. Dus daar moeten we ook aan denken. Nou, dan schrijft Paulus dus in Filippenzen 3, we gaan weer even terug naar dat hoofdstuk. Dan schrijft hij dus dat er velen zijn. Ja, en dan moeten we natuurlijk niet overheen lezen wat er in vers 18 staat. Dat tussenzinnetje, dat zinnetje wat tussen die twee streepjes staat. Daar zegt Paulus, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen. Kijk, hij zegt het huilend, staat er. Nou, als je dat leest, dan denk je des te meer, het moet hier eigenlijk wel over gelovigen gaan. Die wandelen alsof ze nooit gered zijn. Namelijk als vijanden van het kruis van Christus. Want ja, anders kan ik niet bedenken waarom Paulus dat onder tranen zou zeggen. Als hij daar werkelijk alle mensen mee bedoelt, ja, dan kon hij wel blijven huilen. Daar kwam er geen einde meer aan. Maar ik denk dat juist omdat er staat, ik heb er vaak met u over gesproken, maar ik zeg het nu ook onder tranen, dat erop wijst dat hij het heeft over medegelovigen. En dat gebeurt soms. Soms raken gelovigen van het padje af. Nou, dat bedoel ik eigenlijk, ze raken uit het spoor van de waarheid. En dat is een ongelooflijk verdrietige zaak. Gelukkig ken ik ze niet veel, maar ik ken wel enkelen waar dat zo voor geldt. Van mensen die echt de Heer Jezus Christus hebben beleden en actief waren in een gemeente. En waarvan je op een gegeven moment, dan zie je ze niet meer. En dan vraag je daar eens wat over na en dan blijkt dat ze de hele boel vaarwel gezegd hebben. En dan denk je van, hoe is het mogelijk? En dat is natuurlijk een ongelooflijk verdrietige zaak. En ik kan me wat dat betreft voorstellen dat Paulus het hier daarom heeft over, ik zeg het nu ook onder tranen. En zij wandelen, ja, en dan staat er toch gewoon, de vijanden van het kruis van Christus. En dan zegt hij, en dan gaat hij wat kenmerken opnoemen van de vijanden van het kruis van Christus. Dan zegt hij, hun einde is het verderf. Zo beschrijft hij. Hun einde is het verderf. Zo ongelooflijk triest. Maar als je het over vijanden van het kruis van Christus hebt, dan kun je zeggen, hun eind is het verderf. En dat eind, dat einde wat daar gebruikt wordt door Paulus, dat betekent het doeleinde. Dat waar het naartoe moet, hoe het afgerond wordt. Dus als je wandelt als een vijand van het kruis van Christus, wil dat in dit geval dus niet zeggen, dit is even lastig hoor, wil dat niet zeggen dat je uiteindelijk in het verderf terechtkomt, maar dan wandel je wel als iemand voor wie dat wel geldt. Lastig. Hè? Ik hoor het mezelf zeggen en ik denk van, ik snap er niks van. Dus als je als, en dan zit je toch weer met dat woordje als, hè? Kijk, iemand die een vijand is van het kruis van Christus, daarvan is het doeleinde, het einde is het verderf. Die komt daar terecht. Dus als je wandelt als een vijand van het kruis van Christus, dan ben je een gelovige. Maar die doet eigenlijk net alsof die op weg is naar het verderf. Dat is niet zo, want een gelovige die door genade behouden is, is door genade behouden. Dus dat staat. Maar je laat het in niets merken. Hè? Vandaar ook ja, dat wandelen als vijand van het kruis van Christus. Dat doeleinde of het einde wat er staat, dat woord, dat is verwant aan wat je, moet je even kijken naar vers 15, wat je daar tegenkomt als het woordje volwassen. Paulus zegt, laten wij dan voor zover wij volwassen zijn. En in de voetnoot staat erbij, dat er letterlijk staat, volmaakt. Dus Filippenzen 3, vers 15. Laten wij dan voor zover wij volwassen zijn. Nou, dat woord, volwassen zijn, dat is direct verwant aan wat er in vers 19 staat, hun einde. En volwassenheid, dat wil zeggen dat je aan het einde bent gekomen van je groei. Je bent namelijk volwassen. Hè? Wassen, weet je, wassen in de zin van groeien. Nou, als je volwassen bent, dan ben je tot je doel gekomen. En Paulus zegt, laten wij dan, voor zover wij volwassenen zijn, dus tot ons doel gekomen zijn. Dat woordje einde, dat is ook direct verwant aan het bekendste woord dat de Heer Jezus uitsprak, of de bekendste zin die de Heer Jezus uitsprak toen hij aan het kruishout hing, toen hij zei, het is volbracht. Daar zegt hij eigenlijk ook met zoveel woorden, het is tot zijn einde gebracht. Het lijden is nu afgerond. We hebben het doel bereikt. Dat is wat de Heer Jezus daar allemaal zegt. Dat is dat doel. Hier, in vers 19, daar gaat het over die vijanden van het kruis van Christus. En daarvan zegt Paulus, ja, hun einde, hun doeleinde. Waar kom je nou terecht als je vijand van het kruis van Christus bent? Ja, dan kom je uiteindelijk in het verderf terecht. Dat woordje verderf, dat wordt ook wel met goddeloos weergegeven. Het wordt ook wel weergegeven met dood. Maar het zijn in ieder geval allemaal begrippen waarvan je denkt van nou, daar moet je niet bij willen horen. Hij gaat nog verder, hij zegt hun God is de buik. Nou, ook daar kunnen we ons wel een idee bij maken. Ze dienen niet de Heer in de hemel, maar ze dienen hun eigen buik. Dat lijkt weer een beetje op dat eigenbelang. Zorgen dat je er zelf beter van wordt. Als je even mee terugbladert naar de Romeinenbrief, Romeinen 16, daar heeft Paulus het ook over de buik. Romeinen 16... Daar staat in vers 17 en 18. Ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweeg brengen, struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, keer u van hen af. Want zulken dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Paulus zegt maar al te duidelijk van, let erop, Laat je niet in de luren leggen. Blijf erbij met je hoofd, met je verstand. Keer je van hen af, zegt hij. Je moet hen in het oog houden die oneenigheden teweeg brengen, struikelblokken opwerpen. Want, zegt hij, die mensen dienen niet de Heer Jezus Christus, maar ze dienen hun buik. Lijkt weer in lijn te liggen met dat eigen belang waar Paulus het over heeft in Filippenzen. Paulus schrijft in Filippenzen ook, in dat 19e vers, over dat hun eer is in hun schande. Dus ja, je zou haar zeggen, het gaat gewoon van kwaad tot erger wat hij allemaal beschrijft hier. Hun eer is in hun schande. De eer van de gelovigen is Christus. Maar hun eer is in hun schande. Ze hebben hun eigen schande eigenlijk tot godheid gemaakt. Ja, en dan komt het laatste. En dan zegt hij in vers 19, zij bedenken aardse dingen. Ze bedenken aardse dingen. Dat bedenken, broeders en zusters, dat moeten we niet opvatten in de zin van verzinnen. Je kunt op twee manieren kun je namelijk iets bedenken, toch? Je kunt dus iets bedenken in de zin van, nou, wat zal ik nou weer eens gaan bedenken? Wat zal ik nou eens gaan verzinnen? Een bedachtsel. Maar je kunt ook bedenken, en zo wordt het hier bedoeld, in de zin van, op welke wijze denk je erover na? En zij houden zich bezig met het bedenken van het aardse. Er staat letterlijk niet meer dan, zij bedenken het aardse. Of de aardsen. Dat bedenken, dat is wel mooi, even naar Colossenzen 3. Dat wordt daar namelijk ook gebruikt, dat kent u wel. Paulus schrijft in Colossenzen 3, vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. En dan schrijft hij, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want als je dat laatste doet, dan doe je wat vijanden van het kruis van Christus doen. Moet je niet willen. Dus bedenk de dingen die boven zijn. En ook hier gaat het dus bij bedenken erom dat je nadenkt, dat je je gedachten bepaalt bij wat boven is. Ook hier bedoelt Paulus niet, verzin nou maar eens wat er boven is. Dat doen mensen al genoeg. En ja, mensen hebben allemaal zelf zo hun idee van hoe de hemel eruit ziet bijvoorbeeld. En als je dat soms ziet en soms ook in liederen hoort, hoe dat tot uitdrukking gebracht wordt, dan denk je van nou, als ik dit lied zo hoor dan, of lees, dan is het net alsof ik in een soort vakantiebrochure zit te lezen, weet je wel. Dan gaat het over witte stranden, zilverwitte stranden met palmbomen. Je hebt van die ouderwetse Johannes de Heerliederen, die beschrijven zo de hemel. Ja, ik kan me voorstellen dat we iedereen wel heen. Maar ja, weet je, dan ben je aan het bedenken, dan ben je aan het verzinnen wat boven is. Maar zo bedoelt Paulus het hier niet. Nee, Paulus die zegt van, je moet, het gaat hier om de wijze van bedenken. Misschien heb ik u dat wel eens verteld. Ik kan me haast niet voorstellen dat ik dat niet gedaan heb. Maar dat woord voor bedenken dat daar staat, heeft te maken met ademhalen. Dus het gaat erom dat je ademhaalt boven. Daar moet je je ademhalen. Of daar moet je ademhalen. Dus dat moet je boven doen. Hoezo boven? Nou, zegt Paulus in vers 1, daar is Christus. Dus Christus is boven en wij bedenken wat boven is. Wij ademen, zeg maar, die bovenhemelse lucht in. Die zuurstof, dat, om te leven, dat ademen we in. En dat is ook een opdracht die Paulus geeft aan de gelovigen. Bedenk wat boven is en niet wat op de aarde is. En ergens is dat ook wel heel mooi. Als je bedenkt wat op de aarde is, zij bedenken aardse dingen, zegt Paulus in Filippenzen 3. Als je bedenkt wat op de aarde is, dan kun je eigenlijk al automatisch niet meer naar boven gericht zijn. Maar andersom is het ook. Als je zoekt wat boven is en als je bedenkt wat boven is, dan valt het aardse juist weer weg. En dat is uiteindelijk ja, de levenshouding voor een gelovige. Dat je feitelijk gericht bent op boven. We kunnen hier op aarde nog zoveel dingen zien en hebben en dingen die ons bezighouden. Maar als Paulus het hier heeft over het niet bedenken van de dingen die op de aarde zijn, ach, weet je, dan gaat het niet zomaar over, wat wel eens zo gezegd wordt, van over materiële dingen. Nee, moet je kijken waar het dan over gaat. Colossenzen 3, vers 5. Daar zegt Paulus namelijk, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dus je moet niet bedenken wat op de aarde is. Dood dan de leden die op de aarde zijn. En dan noemt hij het op, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, afgoderij. Colossenzen 3. Stukje verder noemt hij nog wat op in vers 8. Leg nu dit alles af. Toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Nou, en zo gaat het alsmaar door. Nou, niet alsmaar, dat stopt gelukkig ook wel weer een keer. Maar dat wordt er dus bedoeld, hè, met dat aardse. Is dat waar je in leeft? Of is het boven, hè, waar je in leeft? Bedenk de dingen die boven zijn. En ja, ik denk persoonlijk, hè, dat u ook allemaal, ik denk dat u dat ook wel zo hebt, hè, dat op de momenten dat het echt moeilijk gaat in je leven, dat het, en dat is een eufemisme, of een understatement bedoel ik, dat het dan ontzettend helpt als je je richt op boven. Hè, want juist de dingen die hier op aarde je overkomen, gelukkig overkomen ons veel goede dingen, maar er zijn ook dingen waarvan we denken van, jongens, dit wil ik helemaal niet meemaken, maar goed, je maakt het mee. Hè, dan is het goed om juist dan je te richten op de Heer. Boven, waar Christus is. Hè. En ook in Filippenzen 3 richt Paulus zich op boven. Hij zegt over de vijanden van het kruis van Christus, kijk maar, in Filippenzen 3 vers 19 aan het eind, hij zegt, zij bedenken aardse dingen, zij wel, wij dus niet. Paulus richt zich op boven, moet je maar kijken in vers 14 van hoofdstuk 3, Filippenzen 3. Hij zegt, één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is. Of eigenlijk de prijs van de bovenroeping van God in Christus Jezus. Dus Paulus richt zich op boven. En als je je dat realiseert, ja, dan snap je ook waarom hij eigenlijk zo weinig moeite had met zijn tegenstand waarmee hij zat. He? Ja, ik ben wel een gevangene van Christus Jezus, maar mensen, ik richt me op boven. En ik weet dat ik om Christus wil een gevangene ben. Ik ben niet zomaar een gevangene van Rome. He? Nee, om Christus wil. Het gaat uiteindelijk om hem. Nou, vers 19 nog even. Hij staat, hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande, zij bedenken aardse dingen. En dan komt de omslag, de ommekeer in dit gedeelte. Dan staat er, ons burgerschap is echter in de hemelen. Dus dat zegt hij meteen na, zij bedenken aardse dingen. Maar ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, de Heer Jezus Christus. Ja, eigenlijk zo mooi. Hè? Paulus heeft het hier over dat burgerschap. Er staat in het Grieks een woordje dat luidt polituima. Nou, daar hoor je politiek, hè? Polituima. Dat hoor je er een beetje in terug. Dat heeft iets te maken met hoe je je te gedragen hebt, gedrag. Ook in de Filippenzenbrief komt op een gegeven moment dat woordje gedrag voor. En dan is het de vertaling van een woord dat betekent wandelen in overeenstemming met de politiek. Hè? Het is alleen even de vraag welke politiek je dan volgt. Maar hier gaat het dus over het burgerschap, polituima. En dat bevindt zich boven in de hemelen. Nou, dat burgerschap, die Filippenzen die wisten meteen wat Paulus daarmee bedoelde. Dat is eigenlijk zo grappig. Dat woord kom je ook alleen maar hier tegen, hè? Tenminste in deze vorm. En die Filippenzen wisten meteen wat Paulus daarmee bedoelde. Want die Filippenzen die maakten zelf namelijk deel uit van een burgerschap. Een Romeins burgerschap namelijk. En dat was om het simpele feit dat zij zich in de stad Filippi bevonden. Dat ze daar woonden, dat ze daar deel van uitmaakten. En de stad Filippi, dat was in die dagen, was dat een kolonie. En dat kolonie, nou dat zouden wij dan kunnen opvatten als, dat was een burgerschap. En wat voor kolonie was het? Nou, het was een Romeinse kolonie. En Romeins, dat komt van Rome. En het Rijk van Rome had destijds op allerlei plekken, hadden ze van die koloniën. Ik denk, maar dat weet ik niet helemaal zeker trouwens, maar ik denk dat het dichtstbijzijnde voor ons dat Keulen is geweest. Keulen, dat woordje Keulen komt van kolonie. Cologne, Eau de Cologne, weet je wel, Keulswater. Keulen was ook zo'n kolonie. Nou, dat gold voor Filippi ook. Als je het even heel officieel zegt, hè. Want u denkt van Nieuw-Buinen, weet je wel, dat zijn twee woorden. Nieuw-Buinen, Wijk bij Duurstede, dat zijn er drie. Hè? Maar Filippi, dat heette officieel en volledig heette dat Colonia Augusta Julia Filippensis. Moet je nagaan, Alfa aan de Rijn, vier letters, hè? Vier woorden. Dat was dus de officiële benaming. En weet je wat dat betekende? Dat betekende dat iemand die zich in die stad bevond en daar deel van uitmaakte, dat die zich mocht gedragen en mocht zien als iemand op wie het Romeinse recht van toepassing was. Dus dat waren eigenlijk een soort ereburgers ten opzichte van alle mensen buiten Filippi. Dus Filippi was zo'n kolonie. Daar gold het... De Romeinse regels. Je zou ook kunnen zeggen, zo'n kolonie was eigenlijk een stukje Rome. Alleen het was verplaatst. En daar gold precies hetzelfde recht als wat er in Rome gold aan recht. Nou, daar maakten ze deel van uit. En dan komt Paulus zomaar opeens van, Filippenzen, let er wel even op. Ons burgerschap, dat is niet dat burgerschap van Rome. Daar moet je niet op zitten je blind zitten staren. Daar moet je alleen gebruik van maken zolang dat kan. Maar meer ook niet. Dat deed Paulus ook. Paulus die beroept zich op het feit dat hij Romeins burger is. Bijvoorbeeld. Dus dat wel. Maar hij zegt van ja, feitelijk als gelovige ben je niet een burger van een rijk hier op aarde. Met alle ellende van dien. Nee, zegt hij, ons burgerschap, dat is in de hemelen. En wij verwachten, zegt Paulus, vanuit dat burgerschap. Hè, als je vers 20 hier leest, dan zou je dat ook een beetje anders kunnen opvatten. Dan zou je kunnen zeggen, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Dus dan zou je kunnen zeggen van, wij verwachten uit de hemelen de zaligmaker. Maar dat woordje waaruit, dat slaat terug op het woordje burgerschap. Dus het betekent dat wij uit het burgerschap in de hemelen de Heer Jezus als zaligmaker, als redder verwachten. En wat doet hij aan ons? Paulus zegt, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Ja, dit is eigenlijk iets ongelooflijks, maar dit is wat er met je gebeurt op het moment dat je naar de Heer toe gaat. Of dat nou is doordat je sterft, aan het eind van je leven komt, of dat dat... Ik weet het niet, Of we dat meegemaken. Of dat dat zelfs is tot het moment daadwerkelijk zal zijn dat de Heer Jezus terugkeert naar deze wereld. De meeste gelovigen van het lichaam van Christus, daarvoor geldt de dood en de opstanding. Hè? En wat gebeurt er dan? Nou, zegt Paulus, dan wordt ons lichaam, letterlijk eventjes, hè, dan wordt ons lichaam van vernedering veranderd. En het wordt gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dat is wat Christus aan ons doet. Het lichaam van onze vernedering wordt veranderd. Als je dit zo leest, vers 21, dan zie je daar in feite meteen wat het gevolg is voor ons van de gezindheid die Christus had. Het gaat hier over het vernederd lichaam en het verheerlijkt lichaam. Ons lichaam van vernedering en dat lichaam wordt gelijkvormig aan zijn lichaam van verheerlijking. Dat gelijkvormig, wat hier staat, daar staat in de oorspronkelijke taal een woordje dat luidt sum morphe, gelijkvormig. Sum of sun, weet je, dat is samen, gelijk, hè? Gelijkvormig. Dat woordje, dat vind je ook terug in dat stuk waar het gaat over de gezindheid van Christus. Kijk maar eens in Filippenzen 2. En daar komen we later nog wel uitgebreider op terecht, maar eventjes. Daar staat, laat daarom die, vers 5, sorry. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij in de, en dan staat hier, morfe, gestalte, de vorm, van God was. Hij heeft het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn, maar heeft zich ontledigd door de gestalte, en ook hier staat dan morfe, de vorm, van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in zijn gedaante als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Dus het gaat hier over de vernedering van de Heer Jezus Christus. En als Paulus in Filippenzen 3, vers 21, het heeft over het lichaam van onze vernedering, dan is dat eigenlijk een omschrijving van ons als gelovigen die gewandeld hebben in de gezindheid van Christus. Christus die zich namelijk wilde laten vernederen. En gehoorzaam werd tot de kruisdood aan toe. En Christus is vervolgens uitermate verhoogd. En weet u wat het punt is? Dat is nou ook wat er met ons, ik moet zeggen, is gebeurd en zal gebeuren. Als het over het lichaam gaat, dan zal dat gebeuren. Dat we uitermate verhoogd worden. Maar als het om onze positie gaat, geestelijke positie, is het al zo ver. Wij zijn daar al. En dat is geen verzinsel of zo. Of dat is ook niet dat we zeggen van, dat houden wij als gelovigen, hè, die eigenlijk zo, een beetje zicht mogen hebben op het lichaam van Christus en zo, dat houden wij er als hobby op na of zo. Nee. De Heer die maakt duidelijk dat dat ons deel is. Paulus die zegt in Filippenzen 3, vers 21 aan het eind, hij zegt dat het overeenkomstig de werking is waardoor hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Als u even mee terugbladert naar Efeze 1. Efeze 1, vers 19. Daar staat, gaat het over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus. En dan staat er, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus daar heb je, zeg maar, die macht of de werking waarmee alle dingen aan Christus onderworpen kunnen worden. Nou, die zie je hier in werking. Dat is wat er gebeurd is. Dus God heeft Christus uit de doden opgewekt. Dat is één ding. Maar alsof dat nog niet genoeg was, heeft hij hem ook nog gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hemel. Dus na die uitermate vernedering is Christus ook weer uitermate verhoogd en boven terecht gekomen. Dat is wat God met Christus gedaan heeft. En hoe mooi is het dan dat je dan even later leest, ook in de Efezebrief, dat er staat in vers 6, hij heeft ons met hem opgewekt. Dus in vers 20 van hoofdstuk 1, daar staat toen hij hem uit de doden opwekte. Dan gaat het over Christus, de Vader die Christus uit de doden heeft opgewekt. In vers 6 van hoofdstuk 2 staat, hij heeft ons met hem opgewekt. En dan staat er aan het eind van vers 20 in hoofdstuk 1, dat de Vader hem aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. En dan lees je in vers 6, vervolgens, en met hem in de hemelse gewesten gezet heeft in Christus Jezus. Dus die weg die Christus gegaan is, een weg van opwekking, nou eerst zeg maar vernedering tot in de dood, maar vervolgens opwekking en verhoging, dat heeft God de Vader aan Christus de Zoon gedaan, dat is ook waar wij deel aan hebben gekregen. En dat is geestelijk gezien, is dat al zo. Daarom kan Paulus zeggen van ja, voor zover wij volmaakt zijn, volwassen zijn, uitgegroeid, tot ons doel gekomen zijn, geestelijk zijn we dat namelijk. Maar lichamelijk nog niet. En lichamelijk bevinden we ons nog hier en weten we dat het lichaam van onze vernedering nog wacht op de gelijkvormigheid aan het lichaam van Christus heerlijkheid. Dat is wat er nog gebeuren staat. Wat er nog staat te gebeuren. Daarheen gaat het. En we hebben daar de garantie voor dat het gebeuren zal. Want, zo sluit Paulus Filippenzen 3 immers af, het is overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Nou, we gaan nog even terug naar Filippenzen 1. Want ja, daar heeft Paulus dan geschreven over de reden dat hij gevangen zit. Hij is een gevangene om Christus wil. Hij schrijft dat er broeders zijn, het merendeel gelukkig, die vertrouwen heeft gekregen door zijn gevangenschap om te prediken. Ja, en dan staat er in vers 15, sommigen prediken Christus uit afgunst en twistzucht. In vers 16 zegt hij, zij verkondigen Christus uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. En dan zegt hij, en dan heeft hij het nog over de anderen die Christus spreken uit liefde. Ja, en dan komt hij bij vers 18 en ja, dan denk ik van daar zie je toch ja, hoe de gezindheid van Christus bij Paulus voorop stond. Want dan zegt hij, maar wat dan nog? Als je dit in de MBG-vertaling leest, vind ik wat leuker klinken eigenlijk. Daar staat er, wat doet het ertoe? Wat doet het ertoe? Ja, wat doet het er nou toe? Ja, de een predikt Christus uit eigen belang, de ander predikt hem uit liefde. Wat doet het ertoe? Zegt Paulus dan. Ja, dat kan toch niet? Ja, maar Paulus zegt, wat doet het ertoe? En dan zegt hij, Christus wordt verkondigd. Dat is waar het om gaat. Kijk, wij kunnen dit misschien nog een beetje uitleggen als van, ja, ach, God kan zelfs met een kromme stok een rechte slag toebrengen, weet je wel. Zo proberen we dat dan een beetje vorm te geven. Maar het enige waar Paulus op wijst is, als Christus maar verkondigd wordt. Dus ja, als het hier om zijn tegenstanders gaat, dan spreekt hij over mensen die wel, ja, in ieder geval Christus willen verkondigen. Ze willen er alleen ondertussen zelf beter van worden. Maar Paulus denkt aan de andere kant ook van, ja, maar dat weet degene die het hoort, weet dat ook niet altijd. Die gaat niet naar een prediker staan luisteren in de gedachte van, ja, daar gaat hij zelf mooi beter van worden. En dan sta ik hier te luisteren. Nee, die hoort alleen maar die boodschap. En als je het zo bekijkt, dan kan Christus inderdaad door een, of God kan inderdaad door een kromme stok een rechte slag toebrengen. Want laten we eerlijk zijn, hè, wij doen het natuurlijk ook niet altijd goed. Ik zal niet zeggen dat we het altijd niet goed doen, wij doen het niet altijd goed. Dat kan. En je merkt dat in sommige gevallen, ook als je terugkijkt in onze christelijke geschiedenis, ook in Nederland, dan denk je van, tjoh, er zijn mensen geweest waardoor vele anderen tot geloof gekomen zijn. Maar achteraf dan bleek dat die er een levensstijl op nahielden waarvan je dacht van, nou, dat klopt niet. En soms niet eens achteraf. Ik las laatst van een, dan moet je natuurlijk wel weer in Amerika zijn, zo is dat nou een keer. Maar van zo'n prediker daar, weet je wel, en dat had ook met de coronatijd te maken. Die man die kon niet meer zomaar snel ergens komen. Hij gebruikte dat in ieder geval als voorwendsel. Dat hij zegt van broeders en zusters, dat ik gewoon zoveel mogelijk mensen kan bereiken in deze tijd. Dan zou het handig zijn dat ik een vliegtuig had. En of de mensen daar maar voor wilden geven. Nou, en binnen no time, want dan heb je dus ook nog altijd weer mensen die trappen daarin. Binnen no time had die man zijn vliegtuig. Dan denk ik van, nou, daar zit wel een beetje eigenbelang in, geloof ik. Ja, dat kan zo gebeuren. Dat soort dingen heb je. Maar aan de andere kant, als je die man over Christus hoorde prediken, dan denk je van, ja, daar is niks mis mee. Dus misschien dat we er maar zo tegenaan moeten kijken. Zoals Paulus het deed. Je hebt mensen die doen het uit eigen belang. Je hebt mensen die doen het uit oprechtheid. Je hebt mensen die doen het uit onzuiverheid. En je hebt ze die doen het uit zuiverheid. En alles wat zich daartussenin bevindt. Als Christus maar verkondigd wordt. Want weet je, als Christus verkondigd wordt en iemand komt daardoor tot geloof, even los van de verkondiger. Als iemand daardoor tot geloof komt, is er iemand behouden geworden. En dan mag je zeggen, dan komt God wel tot zijn doel met die persoon. Daar moeten we dan ook maar gewoon op vertrouwen. Zo werkt dat. God wil dat alle mensen tot behoud komen. Dat alle mensen behouden worden. Maar staat er ook bij, en tot erkentenis van de waarheid komen. En vooral dat laatste, dat is een werk van God. Waar je natuurlijk enorm bij geholpen bent als je meteen vanaf het begin het goede onderwijs krijgt. Maar ja, dat is niet altijd voor iedereen weggelegd. Dus wat dat betreft, even terug naar het begin, als Christus maar verkondigd wordt, zodat mensen behouden worden. Dat is waar het om draait. Kijk, en als wij er zelf ook zo tegenaan kijken, nou, dan kunnen wij met een hele hoop mensen wel door één deur. En dan hebben we het later nog wel eens over de erkentenis van de waarheid. Want dat is waar het ook om draait. Nou, zo mogen we dat toch ook leren. We mogen erover nadenken hoe we daarin staan in ons eigen leven. Maar we mogen weten dat het boven alles gaat om de verkondiging van Christus als verlosser van deze wereld. Amen. Zullen we met elkaar nog danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we hier deze avond zo bij elkaar mochten zijn en mogen zijn. We willen u danken, Heere, voor uw woord. Heere, dat dat woord ons ook steeds weer bepaalt bij uw plan. Heere, en dat uw woord ook de waarheid is. Heer, zoals uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, het ook gezegd heeft. Uw woord is de waarheid. En we danken, Heere, dat we uw woord hebben mogen leren kennen en dat we dat ook mogen lezen, Heere, vanuit de overtuiging dat het inderdaad de waarheid is. Heer, want als we dat doen, dan weten we ook, Heere, over wie het gaat. En dan weten we ook dat het plan dat u daarin beschrijft, dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. En Heere, daar vertrouwen we op. Dat mogen we weten in het geloof. En we willen u danken, Heere, dat u in dat alles tot uw doel komt. Dank u wel, Heere, dat we zo met elkaar bezig mogen zijn met de dingen vanuit uw heiligdom. Dank u wel, Heere, dat we weten mogen dat de basis van ons geloof de redding is geweest die de Heer Jezus tot stand gebracht heeft. En Heere, zo mogen we wat dat betreft ook bidden, Heere, dat Hij als verlosser en redder verkondigd wordt. Heer, ook in de komende tijd weer. Dat mensen er toch wat meer bij stil mogen staan waarvoor de Heer Jezus in deze wereld kwam. Vader, we danken u, Heer, voor het feit dat we dat mogen weten. Dat we uit die genade ook leven mogen en dat u door genade uw weg ook zo verder met ons gaat. En dank Heer dat we daarin mogen groeien en tot de erkentenis van de waarheid mogen komen. Daar loven en prijzen we u voor en we willen elkaar, Heer, wat dat betreft zo aan u opdragen. Heer, dat we daarin mogen groeien, dat u daarmee tot uw doel komt. Heer, we vragen u dat alles niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.